luistert naar de 6e aflevering van Je bent niet alleen, de podcast. Ik ben Daisy May en ik host en maak deze podcast en ik ben een groot fan van zelfontwikkeling. Ik ben hier om dat met jou te delen en samen met Jippie zowel. Mocht je momenteel tegen wat dingen aanlopen in het leven, ervaringen en tips van anderen willen horen en wat kennis willen opdoen op mental health, dan zou ik zeker blijven luisteren. We gaan het hebben over menstruatiecyclus, sensualiteit, seksualiteit, jezelf zijn en hormonen, want Jip weet er alles van. Welkom.
Dankjewel. Leuk dat ik er mag zijn.
Ja, heel leuk. Je was niet jij specifiek, maar ik hoop dat na deze podcast de verandering in komt. Maar jouw thema, waar jij eigenlijk veel mee bezig bent, hormonen, was echt het meest gevraagde thema in de podcast. Ik ben heel benieuwd. Wie ben jij en wat doe jij in het leven?
Ja, mijn naam is Jip en ik ben 28 jaar. Ik kom uit het mooie Brabant, maar woon ondertussen alweer een tijdje in het noorden, dus in Haarlem nu. En ik werk eigenlijk als hormoonconsulent en daarnaast als feminine energy expert en coach. En ik help eigenlijk vrouwen om meer in balans te komen, hormonaal, maar ook dichter bij hun eigen kern te komen.
Oh, dat is best veel. Heb je daar veel voor moeten leren?
Ik vond de sporthogeschool gedaan. Dat betekent dat ik eigenlijk officieel sport- en beweegdeskundige ben. Op het gebied van beweging, dus training, maar ook sportvoeding. Daarnaast... Omdat ik heb me in die vaarwateren, zeg maar, van het gezonde bewegen en zo bevonden. Nou, ja, het ging lekker deze al. De podcast gaat al nu al goed. Welkom. Maar ik merkte dat eigenlijk het fitnesswereldje en training en beweging mijn lichaam eigenlijk heel erg uit balans haalde. En ben daardoor eigenlijk zelf heel erg veel research gaan doen van wat gebeurt er in mijn lijf en ook op hormonaal niveau. Uiteindelijk heb ik daar dus ook een opleiding voor gedaan voor hormoonconsulenten. Dus ik heb daar nog een aparte opleiding voor gedaan.
Tof.
En verder ook gewoon heel veel zelf leren, zelf cursussen volgen, doen.
Ja.
Maar ook heel veel boeken en onderzoeken doorstruinen en doorlezen. En,
is er nog iets wat je nu zou willen leren?
Nou, heel veel.
Maar misschien op de korte termijn, zou ik zeggen, binnen 5 jaar...
Binnen 5 jaar. Waar ik nu zelf eigenlijk mee bezig ben. Ik ben meer de relatiekant op aan het gaan. Van relatiecoaching eigenlijk. Ik ben heel erg met feminine en masculine energy bezig in ons. Die we allebei die energie in onszelf hebben. Onze seksuele levensenergie eigenlijk. En ik ben nu ook bezig met de polariteit. Dus ook tussen mannen en vrouwen. En hoe werkt dat in relaties. En dus daar ben ik nu eigenlijk meer mee bezig. Omdat uiteindelijk ook...
heel breed ook eigenlijk gewoon. En ik denk ook wel heel belangrijk dat jij komt dan vanuit die sport- en bewegenhoek.
Ja.
Maar dat je daarna ook bent gaan inzien van, het zit ook in de binnenkant. En ja, dat is met alles eigenlijk natuurlijk.
Ja, zeker.
Wat grappig. Leuk. En we zijn hier natuurlijk om, het main topic is altijd mental health. Ik volg je al een poosje en ik zie dat jij best wel open bent over je mentale gezondheid. Je deelt heel veel over je gevoelens, over dingen die je doormaakt. Wat doe je daar allemaal aan? Hoe ben je daarmee bezig?
Ik denk dat mijn allergrootste... Mijn startpunt en mijn allergrootste verandering is geweest toen ik coaching zocht voor mijn eetstoornis. Dat is bij Lianne geweest. Lianne ken jij ook.
Ja, die ken ik ook, zeker. Een hele mooie achternaam die ik niet kan uitspreken.
Blaquière.
Ik kan
uitspreken. Gewoon een beetje op zijn Frans.
Ja.
En daar is denk ik wel mijn mental health reis, zeg maar, gestart. Omdat ik gewoon heel erg merkte, ik was met persoonlijke ontwikkeling wel bezig. Ik vond dat interessant. Ik was er een beetje boeken over aan het lezen. Over zelfliefde, want dat was wel een thema wat op een gegeven moment heel erg opkwam. Ook op Instagram en social media. Maar ook bij mezelf, omdat ik zelf echt in die fitnesswereld heb gezeten. Bikini fitness heb gedaan. En op een gegeven moment merkte van, ik ben zo bezig met dat uiterlijk. Ja. En het is nooit goed genoeg.
Oh, wow.
Dus wellicht moet ik naar iets anders gaan kijken om me wel goed in mijn vel te voelen. Dus daar is het eigenlijk begonnen. Dus ik heb echt coaching gehad. Heel veel zelf. Ja, ik ben wel iemand die altijd heel veel zelf gaat uitproberen en doen. Daarbij ook mijn gezondheid meegenomen. Ik ben, denk ik, 1,5 jaar geleden nog naar een retreat geweest. Ik heb breathwork gedaan. Ik heb zelf mezelf opgeleid tot Reiki 1 op dit moment. En ook een Reiki behandeling ondergaan. Eigenlijk allemaal een beetje lossen van dat soort
dingen. Je bent gewoon van alles aan het proberen om jezelf te ontwikkelen eigenlijk.
Ja, eigenlijk om gewoon te kijken wat werkt voor mij. Hoe kan ik weer steeds een stapje dichterbij komen.
Ja.
En heel veel daarin heb ik wel gewoon geleerd, zit bij mij ook in spiritualiteit. En dat helpt mij ook heel erg.
Mooi. En die eetstoornis, wil je daar iets over vertellen? Hoe lang geleden is dat?
Hij ontwikkelde zich heel sterk toen ik 22 was, denk ik. Dat is 6 jaar geleden. Het zat er altijd al wel een beetje in. Dat niet tevreden zijn met mezelf, met mijn lichaam. En op de middelbare school waren dan vriendinnetjes aan het soort van dieet. Of een of andere appeldieet of zo aan doen. En dan ging ik wel meedoen. Maar ik hield dat nooit vol. dus dat niet tevreden zijn met mezelf zat er altijd wel in. Maar het is eigenlijk echt ontwikkeld nadat ik uit een toxische relatie kwam. Een relatie met een jongen die eigenlijk ervoor zorgde dat mijn zelfbeeld nog slechter werd. En waarbij ik echt op een gegeven moment dacht dat ik niks waard was. En om ergens grip op te krijgen, hetgeen waar ik grip over kon krijgen, was voor mij toen sporten en voeding, omdat dat ook mijn opleiding was. Dus ik had daar heel erg veel kennis op een gegeven moment over. Dus dan is het heel makkelijk om een soort van, als ik in ieder geval ergens controle over kan hebben, dan is het over dit gedeelte.
Dus je verloor je daar een beetje
Ik verloor mezelf helemaal in die fitnesswereld. En dan echt ook echt fitness. Dus krachttraining. Moest steeds meer, steeds beter, steeds strakker, steeds dit. En toen op een gegeven moment begon ik mezelf steeds meer te leren over voeding. En toen kon ik ook heel makkelijk daar controle over houden. Dus als ik dit eet en dat doe en zo train, dan kan ik mijn lichaam zo veranderen. En dan kom ik er zo uit te zien. En misschien krijg ik dan wel uiteindelijk het lichaam wat ik graag wil. En misschien kan ik dan gelukkig zijn. Ik denk dat heel veel mensen zich daar misschien in herkennen. Dat je ergens een doel hebt en dan denkt, als ik dat dan bereikt heb, dan vind ik mijn geluk. Of dan ben ik blij met mezelf. Of dan ga ik liefde ontwikkelen voor mezelf. Dus ik verloor mezelf volledig in het in de fitness en de gezonde voeding eigenlijk.
En wat deed dat met jou dan op dat moment?
In het begin werd ik er heel blij van. Want toen ik startte was ik... Ja, ik kan nu niet naar mezelf kijken, want ik heb nu een heel ander lichaam. Maar ik was wel op mijn zwaarste voordat ik begon met fitness. Dus ik was natuurlijk wel heel blij toen de eerste kilo's eraf gingen. Want het was ook echt wel een stuk gezonder voor mij op dat moment. Mm-hmm. Maar toen op een gegeven moment was ik 15 kilo kwijtgeraakt. En toen was het eigenlijk... Toen was ik wel heel trots op mezelf, was het nog niet genoeg. Dus het was nooit genoeg. Dus ik merkte gewoon heel erg... dat het mentaal, dat in het begin mezelf echt zelfverzekerder maakte. Maar op een gegeven moment, omdat ik erin doorsloeg, dat het me juist weer meer onzeker maakte. Omdat ik steeds meer op alle kleine dingetjes ging letten.
Zie je dat dan vaker? Dat soort rigoureuze, heftige, obsessieve beslissingen eigenlijk alleen voor de korte termijn werken. Niet voor de lange termijn.
Ja, zeker. En ik heb daarnaast ook als personal trainer en voedingscoach gewerkt. En ik zag het bij mijn cliënten ook. Als ze een hele korte tijd heel veel afvielen. Dat in het begin natuurlijk dus mentaal heel fijn werkt. Ook heel erg motiverend. Maar op een gegeven moment als het dan ergens stagneert. Zodat ze heel boos op zichzelf kunnen worden. Dus dat het eigenlijk gewoon juist weer een negatieve manier van denken. Of kijken naar zichzelf ook juist weer kan versterken.
Ja. En wat voor soort hulp heb jij gekregen bij het hieruit komen?
Eerst, ik probeerde altijd alles zelf te doen. Dus eerst heb ik het heel erg zelf geprobeerd te doen. Dus ik ben eigenlijk begonnen met het boek lezen Verslaafd aan Liefde. Ik weet niet of je hem kent, van Jan
Toevallig Geurt. Kreeg ik die laatste van iemand aangeboden om te lezen. Ja,
ja, heel interessant, heel mooi boek. Daar is eigenlijk een beetje mijn zelfliefdereis, als ik het zo mag noemen, begonnen. En ja, ik weet niet precies waar het punt kwam. Maar er kwam op een gegeven moment ergens een punt dat ik dacht van, ik kan dit gewoon niet meer alleen. En ik wil heel graag mentaal groeien en ik wil heel graag dingen achter me laten. Dus bepaalde overtuigingen over mezelf en patronen waar ik in zit. Maar ik kwam maar niet verder omdat eigenlijk die eetstoornis me zo tegenwerkte. Maar ik wilde het nog niet naar mezelf erkennen. Dus het was voor mij eerst een proces van, eerst maar inzien dat ik een probleem heb. En dat het eigenlijk niet gezond is wat ik aan het doen ben. En eigenlijk toen ik dat durfde erkennen, toen ben ik gewoon letterlijk gaan googlen naar een eetstoorniscoach.
Ja.
En toen werkte Lianne nog voor een coachingsbedrijf. En toen werd ze me eigenlijk toegewezen. En toen heb ik haar leren kennen. En nu zijn we ook werkpartners.
Ja, wat goed dat jullie dus samen dingen doen. Dat jullie gewoon zo'n goede klik hadden.
Ja.
En had jij het voordat je ging googlen ook al verteld aan vrienden en familie?
Vlak daarvoor. Ik had voor het eerst een tripje naar het buitenland in mijn eentje. naar Griekenland. En ik vond dat heel erg eng en om echt alleen te zijn. En daar was voor mij wel echt het moment dat ik op een gegeven moment die knop omging van... Oh mijn god, volgens mij heb ik echt gewoon een probleem. Want ik kan niet eens genieten nu ik hier ben. Ik maak me alleen maar druk om wat ik allemaal eet hier. En dat ik niet kan sporten. En ik dwong mezelf dan maar te gaan hardlopen. Iets wat ik echt haatte om te doen. En toen op een gegeven moment dacht ik wel van... Ja, dit is wel echt een probleem. En eigenlijk heb ik op dat eiland een blogpost geschreven. Mm-hmm. Want ik had toen nog mijn eigen blog. En toen heb ik die blog eerst naar mijn toenmalige vriend... En naar mijn moeder gestuurd en naar mijn beste vriendinnetje. Dus naar die drie personen. Voordat ik het zeg maar echt de wereld inslingerde. Want ik durfde het niet hardop tegen ze te zeggen. Dus het was voor mij echt een soort van brief. Daar stond
alles in wat je voelde.
Wat ik voelde en dat ik eigenlijk misschien wel gewoon een eetstoornis had.
Oh, wauw. Wat mooi dat je dat toch op een bepaald moment durfde dan.
Ja, ik vond het doodeng om dat naar ze te sturen. Dus ik had volgens mij gestuurd en heb ik voor mijn telefoon gewoon uitgezet. Want ik durf niet te zien wat ze reageren.
Maar heel dapper van je. Ja. Heel goed. Wat was er gebeurd als je dat niet had gedaan?
Ik heb echt geen idee.
Denk je dat het dat je door was geslagen?
Ik denk als ik het niet echt eerlijk naar mezelf was geweest, dat het echt nog wel heel lang had gespeeld.
Ja.
Maar ik was er ergens zo klaar mee. En ik wilde zo graag gewoon verder. Ook omdat ik gewoon heel veel... ambities heb en passies. En ik merkte gewoon 24/7 bezig zijn met mijn eetstoornis. Dat kost zoveel energie. En daardoor hou ik gewoon geen energie over voor de dingen die ik eigenlijk wil doen en die ik wil gaan neerzetten. En ik voelde mezelf op een gegeven moment ook hypocriet. Omdat ik vrouwen begeleide in gezond eten en gezond leven. En tegen hun zei, je mag niet onder zoveel calorieën gaan zitten. Dat is niet gezond. En dit en dit. Terwijl ik het zelf allemaal wel deed. Dat ik op een gegeven moment echt dacht van, dit kan gewoon niet verder.
Nee.
En dat heeft me ook echt wel, echt dat punt dat ik dacht, ik ben er zo klaar mee. Heeft ook wel voor gezorgd dat ik ook heel snel ook uit ben gekomen. Want in principe ben ik met Lianne heb ik maar 5 sessies gehad. Eigenlijk 4. Waarbij ik naar de derde al, want ik had op een gegeven moment ook eetbuien. Dus buiten zeg maar de restricties kreeg ik ook flinke eetbuien. Echt emoties onderdrukken en ik sloeg daarin helemaal door. Dat ik na de derde sessie al helemaal... Ik heb sindsdien nooit meer een eetbui gehad. Maar ik was er zo klaar mee. Ja. Dus ik wilde echt gewoon head first in zeg maar mijn schaduw weer gaan. Van oké, duik maar gewoon in al die darkness. En alles wat ik eigenlijk niet durf te zien. Of ik niet wil zien. En ga er maar doorheen.
Heb je een tip voor mensen die dit nu doorgaan? Of die ook maar een probleem hebben met eten?
Misschien is het meer niet echt een tip. Maar meer een advies. Meer een wijsheid. Het gevoel is tijdelijk. Ik denk dat heel veel mensen die door dit soort dingen heen gaan... maakt niet uit of het een eetstoornis is of iets anders. Als je je schaduwkanten moet gaan aankijken... en echt je ergste angsten onder ogen moet gaan zien... het is heel eng omdat we heel bang zijn voor die emoties die op gaan komen... en voor dat gevoel dat op gaat komen. En ik denk dat het heel belangrijk is om te beseffen... en echt in je oren te knopen als mijn moeder vroeger zei... dat het gevoel tijdelijk is en dat je daaruit gaat komen. En dat het niet forever is.
Ja, dat is heel mooi. Ja, zeker. Jij bent gelukkig nu weer... je zit hier super healthy. Ja. En je hebt een leuk bedrijf. Je doet allerlei verschillende dingen. Je bent voornamelijk bezig met hormonen.
Ja.
Hoe is dat zo gekomen?
Nou, eigenlijk nadat ik... heel die reis door ben gegaan... was mijn lichaam was zo uit balans... Ik had die bikini fitnesswedstrijd gedaan en daarna dacht mijn lichaam van, ik ben er klaar mee. Al dat diëten, al die stress, alles dit, dat, bla bla bla. Ik kreeg eigenlijk zeg maar, een soort van hele grote middelvinger van mijn lichaam naar mezelf toe gewezen. Of opgestoken. En ik kwam gewoon, denk ik, na die bikini fitnesswedstrijd in anderhalve maand kwam ik 14 kilo aan. Dat kon mijn brein natuurlijk helemaal niet aan. Die dacht echt, wat gebeurt hier? We hebben zoveel jaar hiervoor...
Ja.
Gewerkt en nu in anderhalve maand ben je weer terug bij af. Dus dat was heel veel haat naar mezelf. Heel veel ontevredenheid, teleurstelling. Eigenlijk na die coaching van Lianne heb ik een jaar lang... Ik heb juist alles losgelaten. Alles losgelaten van trainen, alles losgelaten qua voedingsregels, restricties. Wat ik zag na een jaar, anderhalf jaar, ik weet niet precies hoe lang het heeft geduurd... maar was... Wat voor invloed ook ons mentaal en die stress op mijn lichaam had.
Ja.
En wat hormonen dus eigenlijk met je doen. En als het ene uit balans gaat, dat de rest ook allemaal uit balans gaat.
Ja, is dat allemaal verbinding met elkaar?
Allemaal verbonden met elkaar. Dus eigenlijk begon daar mijn interesse van, oké, kijk eens wat er gebeurt als je dus eigenlijk stress los gaat laten. Als je juist bijvoorbeeld dus minder gaat sporten. Want ik trainde 7 keer per week, soms 2 keer per dag op een gegeven moment. Omdat ik dacht, daarmee ga ik mijn lichaam in balans houden. Of daarmee word ik strakker. Ja. Terwijl mijn lichaam dacht, wat ben je aan het doen? Waarom doe je me dit aan? Zoveel pijn, zoveel stress, geen hersteltijd. Dus daar begon echt mijn interesse eigenlijk. Voor hormonen, algemeen. Maar ook in mijn persoonlijke ontwikkeling. Ja, de tijdlijn loopt een beetje door elkaar hoor. Maar in mijn persoonlijke ontwikkeling kwam ik ook op het thema vrouwelijke energie.
Mm-hmm.
En als je daarmee in aanraking komt, kom je ook in aanraking met de kracht van onze baarmoeder, de kracht van onze menstruatiecyclus.
Ja.
En dat vond ik zo interessant. Heb je wel eens dat je zoiets denkt, vind ik, iets kom je tegen en je denkt in één keer,
ja,
hier moet
veel.
Ik meer over weten. En
heel veel.
Hier moet ik iets mee doen of hier wil ik induiken. Dat was voor mij zo'n moment dat ik dacht van, ik weet niet waarom. Maar dit wekt mijn interesse. Dus ik begon daar een beetje mee te spelen en ik begon dat te delen op mijn Instagram. En ik kreeg zoveel reacties daarop van vrouwen die dachten, wow. Dit is interessant en wat fijn dat je dingen deelt over de menstruatiecyclus.
Je was niet de enige dus.
Over hormonen, nee. Ik was niet de enige die dat interessant vond of die daar meer over wilde weten. En toen dacht ik in één keer van, wow, er is hier zoveel vragen naar eigenlijk. En het is iets wat ik super interessant vind. Dus laat ik daar gewoon verder in gaan duiken. Op een gegeven moment kreeg ik heel veel aanvragen op Instagram van, kun je me niet helpen met mijn menstruatieklachten en dit en dat. Dat ik uiteindelijk dus besloot om een opleiding te gaan doen. Dus
goed.
Lang verhaal kort.
Maar goed, hey, die hormonen. Voor mensen die daar eigenlijk nog helemaal nooit iets van hebben gehoord. Ik bedoel, ik neem aan dat iedereen weet dat er hormonen in je zitten. Maar hoe werkt dat een beetje? Hoe moet ik dat voorstellen?
Nou, hormonen, zoals ik het altijd zeg, zijn eigenlijk boodschapperstofjes van ons hormonale stelsel. Als we aan hormonen denken heel veel mensen natuurlijk eigenlijk altijd meteen aan onze geslachtshormonen. Dus menstruatie, cyclus, libido, vruchtbaarheid.
Ja.
Zowel bij vrouwen als bij mannen dan niet de menstruatiecyclus, maar de testosteron. Maar hormonen, we hebben nog veel meer soorten hormonen in ons lichaam. En er zijn echt een aantal die hier ook in vergeten worden. Dus denk bijvoorbeeld, stress, cortisol, ons hormoon. We hebben ook een schildklierhormoon. En we hebben een hormoon wat zorgt voor ons goede slaap, ons melatonine. Noem maar op, we hebben heel veel verschillende soorten hormonen die allemaal een bepaald systeem aanspreken. Dus hoe ik het altijd uitleg eigenlijk, we hebben ons brein. En in ons brein worden door eigenlijk prikkels van buitenaf en van prikkels van binnen ons lichaam worden hormonen aangewakkerd en aangestuurd. Omdat ze dan bijvoorbeeld zeggen in ons brein van oké, er moet nu vandaag iets gebeuren met die cyclus. Dus laten we wel even die menstruatiecyclus als voorbeeld nemen. Nou, ze wordt ongesteld. Mm-hmm. Dus dit betekent dat we weer een nieuw hormoontje moeten aansturen om die cyclus opnieuw te starten. Het wordt avond, het wordt donker. We moeten straks gaan slapen. Dus dit betekent dat ons brein ons melatonine, ons slaaphormoon eigenlijk gaat aansturen om te zorgen dat wij rustig worden en diep kunnen gaan slapen. Dus eigenlijk zijn hormonen, stuurt ons brein onze hormonen aan om bepaalde klieren systemen in ons lichaam aan te zetten.
Ja.
Dus ik noem het altijd boodschapperstofjes.
Ja.
Want er wordt van het brein, wordt het hormoontje gestuurd naar onze eierstokken en daar mogen ze aan de slag gaan.
Ja. En als je daar dus last van hebt, zoals het niet in balans is of als er iets heel erg mis is, wat gebeurt er dan?
Hormonen zijn zeker allemaal met elkaar verbonden. Dus vaak als er eentje uit balans gaat, dan gaat de rest ook proberen het op te lossen of op te vangen. Dus wat ons lichaam en ons hormonale stelsel eigenlijk wil doen, is ons lichaam in balans houden. Dat is het allerbelangrijkste.
Ja.
En of dat nou vage klachten geeft, ja of nee. Het is voor ons lijf, eigenlijk vanuit ons oerinstinct, vanuit gewoon de evolutie, wil ons lijf gewoon in leven blijven. Dus dat is wat de hormonen samen doen. Ze proberen ons in balans te houden. En als die dus uit balans gaan, gaat dus betekenen dat andere hormonen het bijvoorbeeld gaan proberen op te lossen, die balans. Dus stel, laten we zeggen, we hebben dus heel erg veel stress.
Mm-hmm.
Dus ons stresshormoon wordt heel erg veel aangesproken. Dat betekent dat ons lichaam gaat zeggen, oh, we zijn in een soort van gevarenstand. Dan gaat een ander systeem in ons lichaam daarop reageren. Dus dan wordt onze cyclus minder belangrijk, omdat ons stresshormoon ook altijd wel een beetje ons overlevingsmechanisme. Omdat onze overleving op dat moment belangrijker is. Dus dan gaat er meer energie naar andere systemen zoals ons hart, onze longen en ons brein om goed en snel te kunnen. En onze spieren om fight or flight.
Is dit dan wat je bedoelt met, dat lees ik wel eens, dat meiden op een gegeven moment niet meer ongesteld worden na een heftige gebeurtenis of heftige periode?
Ja, dus als het ene eigenlijk uit balans gaat, maar denk ook als je schildklier bijvoorbeeld niet meer goed werkt, dan heeft dat ook weer van invloed. Is dat ook weer van invloed op je vruchtbaarheid, omdat onze schildklier en ons schildklierhormoon ook heel belangrijk is voor de groei. Dus ook de groei van eicellen. Ja. Dus als de schildklier uit balans gaat, gaat ook je menstruatiecyclus vaak, of natuurlijk niet altijd, maar kan uit balans gaan. Dus ze zijn allemaal met elkaar op de een of andere manier verbonden.
En hoe kom je daar dan achter als je gewoon nu op de bank thuis zit? En ja, waar moet je op letten? Waar kijk je dan naar?
Nou, eigenlijk wat ik vaak zie in mijn praktijk en in de praktijk dus, is dat het heel vaak alle vage klachten zijn. Onverklaarbare migraines, haaruitval, een huid die onrustig blijft, ondanks dat je je stress hebt aangepakt of je voeding probeert aan te pakken. We hebben echt zoveel vage klachten. Eigenlijk niet slapen, slecht slapen. Een onregelmatige cyclus, dus niet steady rond de, dat kan verschillen, 30 dagen of 28 of 25 dagen, verschilt per persoon. Maar heel wisselend, hoofdpijnen, zijn meestal dingen die te maken hebben met een hormonaal systeem wat uit balans is.
En dan raad je zo iemand dan aan, stel dat iemand nu luistert en zich hierin herkent, om dan een test bij jou bijvoorbeeld te gaan doen.
Ja, je hoeft er niet eens per se een test voor te doen. Ik werk nu wel met een bloedtest. In principe heb ik hiervoor ook zonder de bloedtest gewerkt. Maar wel contact opnemen met bijvoorbeeld iemand die er niet wel verstand van heeft. Dus ik noem mezelf hormoonconsulent en er zijn meerdere. Ik heb de opleiding trainer hormoonfactor gevolgd van Ralf Moorman. Dat is wel de hormoonbekendheid in Nederland, zeg maar. En wij kunnen ook met een hormonale anamnese, dus echt kijken naar heel veel verschillende, dus een hele uitgebreide intake, heel veel verschillende klachten bekijken. Eentje schiet me nu te binnen, die is denk ik voor heel veel vrouwen ook belangrijk trouwens, de klacht. Altijd koude handen en voeten. Mm-hmm. En heel koud hebben, dat is er ook echt eentje, koude neus.
Ja, want jij zegt dus nu eigenlijk dat dan niet normaal is.
Nee.
Dat je dat hebt.
Niet in extreme vorm. Kijk, het verschilt, wij vrouwen hebben het altijd wat kouder dan mannen. Dus dat is heel erg logisch. Dat is gewoon biologisch, zeg maar, bepaald. We hebben wat minder goede doorbloeding dan mannen. Dus we hebben wat sneller koude handen en voeten. Maar als jij altijd koude handen en voeten hebt, of het nou winter of zomer is, dan is dat vaak wel een indicatie van bijvoorbeeld je lichaamstemperatuur die niet goed werkt. En die is weer verbonden met de schildklier.
Ja.
Maar kan ook weer verbonden zijn met stress.
Ja. En daar zou jij dan mee helpen.
En daar kan ik dan mee helpen om te kijken van oké, wat zijn de symptomen? Wat zou de onderliggende oorzaak kunnen zijn? Want vaak zijn het heel veel vage symptomen die samen bij elkaar, waar ik dan bijvoorbeeld aan kan zien van oh, dit zou hiermee te maken kunnen hebben of dit zou hiermee te maken kunnen hebben. En dan kan ik samen met mijn cliënt gaan kijken van oké, als we dit in jouw leefstijl veranderen of dit in jouw voeding gaan veranderen en dit en dit en dit. Dus eigenlijk aan een paar knoppen gaan draaien. Wat gebeurt er dan?
Kijk, je zegt zelf bij de dokter, als je met dit soort vage klachten bij de dokter komt, bij de huisarts vaak, dan word je gewoon weggestuurd of dan zeggen ze, oh, het is vast stress, het zal niks zijn.
Vaak wel.
En sommige van de klachten, zoals bijvoorbeeld, ik noem maar koude handen of koude voeten, is helemaal geen ramp om mee te leven.
Nee.
Waarom vind jij dan toch dat mensen dit of vrouwen dit moeten doen?
Nou, wat ik heel erg merk is, soms zijn het een aantal klachten en als ze bij mijn praktijk komen, krijgen ze een heel intakeformulier met 101 klachten die ze zeg maar kunnen aanvinken. En dan komen ze achter dat ze dus eigenlijk best wel veel meer klachten hebben dan ze dachten.
Ja.
En bij elkaar is dat gewoon echt een indicatie van dat jouw lichaam niet in balans is. En op de langere termijn kan dat heel veel andere klachten gaan meegeven. Dus misschien is dat op dit moment nog niet het geval.
Ja.
En heb je op dit moment alleen last van, laten we zeggen, die haaruitval, die hele koude handen en die droge huid. Dat zijn er drie die heel erg bij bijvoorbeeld de schildklier horen. Maar op de langere termijn kan dat veel meer andere klachten. Dat kan je vruchtbaarheid beïnvloeden bijvoorbeeld. Dus als jij straks kinderen wilt, is het wel fijn om te weten of je lichaam in balans is, ja of nee. Dus ik vind het zelf heel erg belangrijk om gewoon uit te zoeken van waar komen die dingen vandaan. Want mogelijk kan het op lange termijn gewoon veel meer andere klachten of problemen veroorzaken.
En wat voor een lange termijn hebben we het dan over?
ja, laten we zeggen een aantal jaren later. Wat hierin ook nog speelt, en dan gaan we echt wat meer de diepte in, maar ons hormonale stelsel is ook weer verbonden met ons zenuwstelsel. Dus als het ene uit balans is, ook ons zenuwstelsel gaat erop reageren. En ons zenuwstelsel is belangrijk voor alles in ons lichaam. Dus als dat uit balans raakt, dan loop je ook echt kans om gewoon echt significant hele vervelende ziektes op te gaan lopen. Dus het is gewoon verbonden. Dus als je er, ik denk altijd hoe eerder hoe beter. Ik heb nu cliënten in mijn praktijk die 19 zijn, omdat die nu menstruatieklachten hebben. En nu al denken van ja, ik wil straks, als ik rond de 30 ben, wel gewoon gezond en fit zijn. Ik wil gewoon weten hoe ik dat kan, hoe ik dat kan doen. En uiteraard ook als je nu, ik heb ook cliënten die 45 zijn die nu bij mij komen. Zelfs eentje in de 50, die juist komt voor bijvoorbeeld overgangsklachten. Dan zijn er ook nog dingen om te draaien. Zeker waar.
Ja.
Maar ik denk wel, hoe eerder je gewoon gaat uitzoeken, hoe sta ik ervoor, hoe beter.
Ja. En hoe uitzicht dit bij mannen? Want die hebben dan weliswaar niet menstruatie erbij, maar die hebben ook hormonen.
Ja, zeker.
Komt het ook voor met dit soort klachten? Of?
Ja, zeker. Bij mannen hetzelfde soort klachten. Als zeg maar de hoofdpijnen, als de huidklachten die onverklaarbaar zijn. Libidoverlies. Moeite met bijvoorbeeld een erectie krijgen, buikpijnen, buikkrampen, opgeblazen gevoel. Dat zijn ook allemaal klachten die heel veel vrouwen hebben, maar die bij mannen ook zeker mee kunnen spelen.
Ja, je hebt het heel de tijd dus over van die vage klachten. Nou, ik denk dat we er allemaal wel een aantal kunnen opnoemen, die we dan misschien al in ons leven hebben, of misschien de afgelopen 5 jaar. Wat ik zelf merk, als ik naar mijn vriendinnen kijk, die hebben ook wel eens last van bepaalde dingen. En dan bespreken we dat en dan gaan ze eens naar de huisarts of ze gaan juist eens naar een alternatieve dokter. Mm-hmm. Maar iedereen is er altijd zo mee bezig om dan tot dat antwoord te komen. En soms duurt dat heel lang.
Ja.
Want ten eerste niet iedereen weet van die hormoontest. Of misschien gaan er ook weer andere testen of andere dingen.
Ja.
Het is best een lange weg. Hoe ga je daarmee om? Want ik kan me voorstellen, als jij continu maar last hebt van één klein zeurend dingetje, dat je mentaal natuurlijk ook best naar beneden brengt.
Ja, zeker.
Wat voor een advies geef je iemand dan? Of?
Ikzelf liep al vanaf mijn 8e bij de huisarts en weet ik veel wat allemaal, omdat ik hele erge darmklachten had. En het werd constant afgedaan als, nee, je moet meer vezels eten, je moet meer water drinken. Nee, het zit tussen je oren, het is stress. Dus ik ging constant naar huis met van die vezelzakjes. Ik heb heel veel cliënten die altijd met datzelfde verhaal komen. En denk ik, ja, heb je er weer één, bij wijze van.
Ja.
En ik ben er eigenlijk pas 2 jaar geleden achter gekomen dat ik een schimmel in mijn darmen bijvoorbeeld had. En dat komt omdat ik naar een alternatieve, eigenlijk naar een orthomoleculaire therapeut ben gegaan, een vriendin van mij. Dus ik begrijp dat het heel vervelend is. En zelfs zeker als je al heel lang met dit soort klachten loopt, dan wordt het zelfs ook een soort van normaal dat je ze hebt. Dus ik heb bijvoorbeeld ook heel veel cliënten, dan laat ik ze dus die lijst invullen, dat ze zeggen, oh ja, maar ik kan eigenlijk al mijn hele leven niet dagelijks naar het toilet. Ik ga om de 2 dagen.
Ja, dat het normaal is geworden.
En die denken, is dat niet normaal? En ik zeg, nee, dat is niet normaal, meid.
Nee.
Je moet 1 of 2 keer per dag kunnen ontlasten.
Ja.
En dat is voor je hormoonbalans bijvoorbeeld ook heel belangrijk. Dus aan de ene kant zie ik heel vaak dat het heel erg normaal is geworden. Dat ze eigenlijk bij wijze van niet meer bij nadenken. Aan de andere kant zie ik dat het heel erg frustrerend is. En ja, ik vind dat altijd heel erg lastig. Want ik ben bijvoorbeeld niet echt een stresscoach. Echt blijven proberen. En uiteindelijk vind je wel iets of iemand die je er wellicht wel bij kan helpen. Ik denk dat heel veel mensen ook het een beetje bij de alternatief heeft natuurlijk een bepaalde naam. Ik val onder alternatief. Ze het bij de reguliere proberen te zoeken. Terwijl de reguliere, en ik heb er dus, omdat ik al sinds mijn 8e daar loop, zo geen goede pet van op, zeg maar.
Nou ja, dat mag ook. Maar hoe raar dat alternatief wordt genoemd. Terwijl het eigenlijk doodnormaal is.
Ja, terwijl het eigenlijk juist een natuurlijke, vaak is het juist op een natuurlijke manier zoeken naar een oplossing.
Ja,
ik denk hierin is wel echt de hoop vasthouden.
Ja.
En voor mij is het ook een tijd geweest, gewoon even loslaten. Gewoon niet meer constant maar mee bezig zijn. Dat kan soms ook helpen. En dan op een gegeven moment komt wel iets of iemand op je pad waarbij je denkt, hey, misschien kan dit mij verder helpen.
Dat vanzelf je leven daar naartoe leidt.
Ja, want bij mij hielp het op een gegeven moment ook niet meer om me maar constant aan vast te klampen. Van ik moet hier antwoord op vinden. Op een gegeven moment dacht, nou weet je, het is nu maar gewoon even zo. En laat het maar even. Dus misschien is loslaten hierin ook wel gewoon even een goeie.
Oké, loslaten.
Maar het is makkelijker gezegd dan gedaan hoor.
De menstruatiecyclus vond ik ook wel interessant. Want daar ben je dus ook mee bezig.
Ja.
Heel veel vrouwen weten natuurlijk niet, of weten het misschien wel, maar zijn er niet zo mee bezig. Die denken gewoon, ik word ongesteld, ik gebruik tampons, de week daarna ben ik niet meer ongesteld. En 3 weken, 4 weken later gebeurt het weer opnieuw.
Ja.
Mensen denken er niet echt bij na van wat kan ik ermee doen? Hoe kan ik misschien de moed die het mij geeft? Ja, jij weet er meer over.
Ja.
Hoe werkt dit? Want je hebt dus verschillende fases.
Ja, klopt. Geloof ik. Voor mij was het ook zo toen ik startte. Ik dacht ik word ongesteld en ik weet ergens dat ik een keer een ijssprong heb. Want dat zorgt dat ik zwanger kan raken. Dat was wat ik wist over mijn menstruatiecyclus. Dat was hetgeen wat ik had gehad in de brugklas volgens mij, middelbare school. En ik wist ook helemaal niet dat je überhaupt kon leven naar je cyclus. Of dat onze cyclus uit meer bestond dan die twee dingetjes.
Ja.
Ik vond dat met name ook gewoon een last elke maand. Ik denk dat heel veel mensen zich hier misschien wel in kunnen vinden.
Ja, dat denk ik
elke
ook.
Maand, maar dat vloeien en al die tampons. En ik was het ook nog heel hevig en ik had er heel veel klachten van. En ik vond het maar gewoon, ja, vervelend.
Ja, want wat is een cyclus?
Een cyclus is eigenlijk onze maandelijkse cyclus. Hoe ga ik dit mooi uitleggen? Het is meer dan alleen ongesteld zijn. Als we het over cyclus hebben, denken mensen vaak dat ik het heb over die 5 dagen dat we ongesteld zijn. Maar onze cyclus is eigenlijk eentje die dus constant terugkomt. Het is een cyclus van gemiddeld laten we zeggen 28 dagen, maar dit verschilt per persoon. Mijn is heel lang 30 dagen geweest. Hij is nu 27 dagen. Verschilt ook weer met wat voor anticonceptie je gebruikt. Bij de andere is die 25 dagen, dat is ook prima. Maar het is eigenlijk een constante... ik noem het altijd een dans van onze vrouwelijke geslachtshormonen. En ik zeg even vrouwelijke hormonen, omdat mensen dan vaak doorhebben dat ik het heb over oestrogeen en progesteron. We kennen oestrogeen vaak wel. Progesteron is wat minder bekend. Maar dat zijn de twee hormonen die eigenlijk onze cyclus tot stand brengen. En het cirkeltje zeg maar rondmaken. En het bestaat eigenlijk uit 4 fases, onze cyclus. De een zal zeggen 5 fases, de ander zal zeggen 3 fases. Maar ik werk eigenlijk met de 4 fases. En dat de fases die we kennen zijn dus onze ongesteldheid. Menstruatie zeg ik eigenlijk wat liever. Menstruatie, winter, winterseizoen. Dan komt na de winter komt de lente, hebben we onze pre-ovulatiefase. Dan komt de zomer, ovulatie. En dan komt de herfst, premenstruatie. Dus we hebben eigenlijk 4 fases. En elke fase voelt een vrouw zich anders, vaak. Hebben we andere lichamelijke symptomen en heeft ons lichaam vaak ook eigenlijk iets anders nodig qua bijvoorbeeld training en voeding of self-care.
En dat is het denk ik het belangrijkste wat mensen niet weten.
Dat is het belangrijkste wat mensen niet weten. En dat is waarom leven naar deze verschillende fases, ik noem dat dus leven naar je cyclus, voordelen kan brengen. Omdat we eigenlijk, omdat ons lichaam en onze mind elke fase andere behoeftes heeft. En als je jouw leven daarop gaat aanpassen, dan kunnen we als vrouw zijn en floreren, zeg ik altijd.
Dan kun je gewoon je levenskwaliteit
verbeteren. Ja. Je mentale staat verbeteren. Meer inzicht krijgen in waarom je je op een bepaalde manier voelt. Waarom je bepaalde symptomen hebt.
Ja.
Waarom je je beter voelt in je menstruatiefase met op de bank liggen en een theetje. En waarom je juist in je ovulatie jezelf beter voelt door naar buiten te gaan, met je vriendinnen op stap te gaan en dingen te doen. En waarom als je dat omdraait, het vaak niet werkt.
Ja, en zijn er dan ook een paar standaard tips of dingen die je dan meegeeft? Of is dat ook weer verschillend per persoon?
Nou, het verschilt per persoon, maar over het algemeen waar de meeste vrouwen zich heel erg in herkennen. En zich beter doorvoelen, is bijvoorbeeld dat ik vaak zeg, tijdens je menstruatiefase niet intensief sporten. Menstruatie is echt, zoals een vriendin van mij noemt, Iris, het altijd noemt Iris de Goede, is orthomoleculair therapeut ook. Zij zegt altijd, en ik gebruik haar quote hierin, menstrueren is topsport. Ja. Menstruatie is letterlijk bij detoxen. We hebben elke maand hebben wij vrouwen, dat is iets wat mannen dus niet hebben, maar wat wij hebben, is een detox. Letterlijk mineralen gaan ons lichaam verlaten. Energetisch zijn we dingen los aan het laten. En het is een tijd van terug naar binnen keren en eigenlijk rust pakken. Als je op het moment dat je detoxt, ik weet niet of je ooit een sapkuur of iets hebt gedaan.
Ja.
Zo'n gevoel, je lichaam is heel hard aan het werk.
Ja.
Dus het is ook logisch dat we in die periode minder energie hebben. Maar het is dus ook eigenlijk heel logisch voor ons lichaam dat we ook niet intensief gaan sporten. Of juist dingen gaan doen die heel veel energie kosten. Ook voor je menstruatie. Ik zeg meestal vanaf 3-4 dagen voor je menstruatie niet meer intensief sporten. Omdat anders jouw PMS-klachten kunnen verergeren. Je kunt meer hoofdpijn gaan krijgen. Je kunt meer lage rugpijn krijgen. Je kunt gevoeligere borsten gaan krijgen. Je kunt meer buikpijn krijgen. Meer bloedend zijn. Ja. Als jij intensief sport in die periode. Ik zeg niet dat je niet moet bewegen. Want juist... Bijvoorbeeld de minder intensieve sporten als yin-yoga, de rustige vorm. wandelen. Dat kan ook juist weer stress releasen.
Ja.
Dus meer bewegen in plaats van trainen eigenlijk. Ja. Maar ja, dit is wel één tip die ik eigenlijk al mijn cliënten altijd zeg tijdens menstruatie. Even niet sporten.
Ja, vet interessant. Ik ben er zelf nog niet zo naar aan het kijken, mm-hmm. maar ja, ik hou er soms wel rekening mee. Of ik lees er ook heel veel over, net als jij. Wat ik dus laatst, ik denk dat ik daar begin dit jaar, dus 4-5 maanden geleden mee ben begonnen. Mm-hmm. Had ik gelezen over seed cycling. Ken je dat?
Ja, zeker.
Dat is dus door middel van bepaalde zaden. Zaden zijn sowieso natuurlijk goed voor je lichaam.
Ja.
Er zitten veel voedingsstoffen in. Bepaalde zaden op bepaalde fases van je menstruatie innemen om op die manier je hormonen te helpen balanceren.
Ja, zeker. Ja, klopt.
Doe je dat zelf ook? Of heb je...
Seed cycling niet. Ik heb heel lang mijn voeding aangepast op mijn menstruatiefases. Mm-hmm. Ik heb ook een... Echt, het is ondertussen alweer 3 jaar geleden volgens mij een e-book geschreven over leven na je cyclus. Dus mocht je dit horen en denken, ik moet hier meer over weten, dan
ga die even checken.
Want daar zit alle basis over. Over hoe je je eigen cyclus kunt tracken. Wat je dus het beste kunt doen qua beweging, qua self-care. Maar ook qua voeding, dus per fases. En seed cycling is een hele makkelijke manier om daarmee te starten. Dus eigenlijk is dat eten naar je cyclus. Maar in wezen wat je doet is eigenlijk het eerste deel van je cyclus. Dus in de fase winter en lente.
Ja, dus...
voor je eisprong, de fase voor je eisprong en de fase na je eisprong verander je met de zaden die je eigenlijk gebruikt. En dat komt omdat die zaden allemaal een bepaald vitamine of mineraal bevatten. Of bijvoorbeeld lijnzaad bevat fyto-oestrogenen. Dat zijn een soort van natuurlijke namaak-oestrogenen. En al die specificaties of al die voordelen van die zaden kunnen dus helpen jouw hormoonbalans te verbeteren, stabiliseren. Ja. Om je de juiste mineralen per fase te geven die je nodig hebt ook. Ja. Want ook de vitamines en mineralen die wij nodig hebben verschilt per fase.
En zie je daar dan een verschil in als er of lees je daar dan over dat wat voor voordelen dat dan heeft?
Ja, zeker. Ik zie het heel vaak. PMS-klachten kunnen daardoor verminderen. Pijn tijdens de eisprong, wat ook nog wel eens voorkomt. Andere menstruatie of baarmoederklachten noem ik het vaak. Kunnen daar echt significant door verminderen.
Ik had dus gelezen en daardoor was ik er ook op gekomen dat ook hormonale acne heel erg kan verminderen.
Ja, zeker.
Ja, weet je wat het is? Dat is het stomme bij mij. Ik wil ook alles zelf proberen en ik lees ook alles en ik doe ook alles. Maar ik doe het ook allemaal tegelijk. Dus ik heb nu geen buisjes meer al een vrij lange tijd. En daarvoor, ik denk ook door stress en door allemaal factoren bij elkaar had ik dat wel. En nu heb ik dat dus niet meer, denk ik al 1,5 maand niet. Maar ik weet dus niet precies waar dat komt, omdat ik alles tegelijk aan doe. En ik ben en aan het seed cyclen. En ik eet alleen nog maar groentes eigenlijk. Ja. En ik drink meer water. Maar goed, in ieder geval, ik denk dat het wel iets helpt.
Vaak is het ook een combinatie van.
Dat kan ook zo zijn, inderdaad. Ja.
Maar met hormonale acne, dat is heel erg interessant, omdat het dus hormonaal is. Ja. Het heeft met onze geslachtshormonen te maken. Ja. Dus op het moment dat jij gaat leven naar je cyclus, dus eigenlijk elke fase jouw lichaam gaat geven wat het nodig is, dan stimuleer jij jouw geslachtshormonen. Waardoor ook die hormonale acne, wat vaak ook een PMS-klacht is, hè, die valt onder de PMS-klachten, dus kan verminderen. Omdat jouw hormonen stabiliseren.
Ja, ja, ik vind dat super interessant. Hey, zelfliefde. Dat is iets wat ik super vaak voorbij zie komen op jouw pagina. Maar eigenlijk ook overal. Want dat is de laatste tijd is dat zo'n hype. Dat klinkt een beetje negatief en hype, maar ja. Ook misschien wel positief, want daardoor komt het meer in het licht. Staat in alle magazines en zo. Ik kan me voorstellen met die eetstoornis dat je toen absoluut niet van jezelf hield. Of niet absoluut misschien, maar dat je niet van jezelf hield.
Oh, absoluut.
Ja, oh, absoluut.
Het was wel absoluut, ja.
En nu, als ik het zo zie en hoor en lees, dan denk ik van wel. Hoe maakt een persoon zo'n switch?
Voor mij was het... Ja, zoals ik zei, was ik begonnen met dat boek Verslaafd aan Liefde. Bij mij heeft het heel erg te maken gehad met echt naar binnen keren. Want ik merkte wel echt, het zelfliefde heeft niks te maken eigenlijk met mijn lichaam of mijn hoe dat eruit ziet of whatever. Het heeft echt te maken met hoe ik kijk naar mezelf, hoe ik me voel over mezelf. En voor mij was zelfliefde in het begin ook echt te hoog gegrepen. Dus het begon inderdaad met, zeg maar, dat heel veel mensen over zelfliefde begonnen. En ik noemde het altijd wel zo. Maar wat ik ook heel erg gemerkt heb, is dat het... Als jij gaat van letterlijk, ik walgde van mezelf, naar ik wil naar zelfliefde, dan is dat best wel een doel dat je denkt van, holy crap, daar ga ik natuurlijk nooit komen. Nee. Liefde voor mezelf? Ja. Dus bij mij begon het eigenlijk meer werken naar accepteren van wat is.
Ja.
En dat was voor mij de tussenstap eigenlijk. En ik durf nu wel echt te zeggen dat ik wel echt liefde voor mezelf heb. Maar er zijn nog steeds dagen dat ik echt soms denk, vandaag even niet.
Ja, maar die dagen dat ook wel zijn.
Ja, en ik denk dat dat juist heel belangrijk is, want ik accepteer. Dus eigenlijk heb ik voor mij meer met acceptatie te maken. Ja. Want ik accepteer dat die dagen er zijn en dat ik me soms zo voel. Hetzelfde als met gelukkig zijn. Ik denk niet dat je 24/7 gelukkig kunt zijn. Er zijn momenten of periodes dat je dat even niet bent. Ja. En dat is oké. En als je dat kunt accepteren, dan ben je eigenlijk alweer een stuk gelukkiger. Ja. En als je dat gaat tegenwerken. Maar ja, hoe ga je daarheen? Voor mij was het heel erg duiken in... waar komen mijn geloofsovertuigingen vandaan? Waarom denk ik dat ik niet goed genoeg ben? Waarom? Bij mij komt heel veel uit niet goed genoeg. Dus mijn allergrootste geloofsovertuiging van mezelf en soms nog steeds is dat ik dingen niet goed genoeg kan of niet goed genoeg doe of dat ik niet goed genoeg ben. En voor mij was het echt daarin duiken van waar komt dat vandaan? Want het komt ergens vandaan. Je bent niet geboren met het idee ik ben niet goed genoeg.
Ja.
En dat was voor mij echt de eerste stap naar verandering. Dus, en voor iedereen zal een geloofsovertuiging anders zijn. Mijn is dus deze. Dus ik denk eerst uitzoeken. Wat is dan eigenlijk het geloofsovertuiging? Dus waarom handel ik op bepaalde manieren? Dus voor mij was bepaalde handelingen als... Ik was altijd voor anderen aan het zorgen, aan het rennen, energie aan het geven. Maar nooit voor mezelf. Waarom deed ik dat? Omdat ik geaccepteerd wil worden. Omdat ik goed genoeg gevonden wil worden door die anderen. Waarom was ik zo constant bezig met het perfecte lichaam krijgen, er mooi uitzien, dit en dit. Omdat ik dacht, als ik dat doe, dan zullen mensen me goed genoeg vinden. Dus dat was mijn geloofsovertuiging die onder alles wat ik deed lag.
Yeah.
En voor mij was dus echt de eerste stap uitzoeken, waar komt dat dan vandaan? Want het komt ergens vandaan.
En dat is natuurlijk een zoektocht en een ontwikkelingstraject of zo wat je met jezelf aangaat. Wat forever is natuurlijk.
Ja. Zeker.
Ik denk dat heel veel mensen ook het idee hebben of hopen dat er gewoon een soort van oplossing voor is. En dan, yes, got it. Maar zo werkt het niet, toch?
The magic pill.
Ja, die. Ik zou hem wel willen. Als het ergens is.
Maar ik ook. En dat dacht ik ook. Want ik dacht ook, ook daarvoor dacht ik, als ik dit en dit doe, dan zal ik gelukkig zijn. Of zal ik zelfliefde ervaren. Maar het is een ongoing proces. En... Ik geloof wel echt dat ik liefde voor mezelf heb. Maar ik denk wel dat het is constant werk. Het is hetzelfde een beetje als een relatie. Als jij in een relatie zit en je bent heel erg verliefd op iemand. Je gaat trouwen met diegene. Je moet daar aan blijven werken. Dit is het een relatie met jezelf. Je moet daar ook aan blijven werken.
Ja.
Dus juist op de momenten dat je eigenlijk de handdoek in de ring zou willen gooien. En op de momenten dat je het juist zwaar hebt of whatever. Dat je dan voor jezelf opstaat en kiest ervoor om... jezelf liefde te geven, om voor jezelf te zorgen. Ik denk dat dat ook zelfliefde is.
Ja. Ben jij, want je had het net al heel eventjes over een vrij toxische relatie waar jij in zat. Daar ben je uitgekomen. En er staat hier nu een hele krachtige vrouw voor me. Wat was voor jou het moment dat jij daaruit kon kruipen en dat je dacht, nu ga ik voor mezelf kiezen?
Nou, ik zat in die relatie, ik heb 2 jaar die relatie gehad. Heel eerlijk gezegd, het was al een paar keer aan en uit gegaan. En elke keer kwam die weer een soort van... Maakte hij het uit. Het was altijd hij. En kwam die weer terugkrabbelen. Nam ik hem weer onder mijn hoede eigenlijk, bij wijze van. Maar op een keer... Dus ik ben er eigenlijk ook zelf niet uitgestapt, want dat durfde ik niet. Ik vond het heel eng. Was ik wel ergens bang voor hem. En voor wat hij misschien zou doen als ik weg zou gaan. Dus uiteindelijk heeft hij het uitgemaakt. En het was misschien de 5e of de 6e keer. En ik weet niet precies wat er is gebeurd. Maar ik kreeg een soort van ingeving van het is klaar, het is genoeg nu. Dus er is niet significant iets in mezelf toen veranderd. Maar het lijkt meer alsof ik een soort van... Ja, ik gooi het maar op de universiteit tegen me zei, nu is het klaar.
Ja.
En toen hij na een week dus weer terugkwam krabbelen, heb ik tegen hem gezegd, nee, dat gaan we niet meer doen.
En dus ineens kreeg je kracht.
Ineens kreeg ik kracht. En ik durf echt niet te zeggen waardoor het kwam. Ik heb daar niet, zeg maar, soms heeft misschien iemand iets wel eens gebeurd. Ik heb geen idee waar het van kwam, maar het was voor mij meer echt een alsof ik zeg maar die laatste keer dat hij het uitmaakte een soort van het licht zag. In één keer zag van, wow, waar de fuck zit ik in? Ik denk alles heeft twee kanten. Alles heeft een schaduw en alles heeft een lichtkant. Echt de polariteit in het leven. En ik kan wel ook de lichtkant zien erin.
Ja, ja, dat je er dus dankbaar voor bent. Dat je in ieder geval hebt mogen groeien daarna.
Ja.
En, Er zijn denk ik best wel veel... dit komt natuurlijk vaak voor. Relaties waar meiden, maar misschien ook jongens...
Zeker.
Te lang blijven hangen omdat ze niet weg durven gaan. Ja. Dat ze niet voor zichzelf durven kiezen. Heb jij nu, nu je dus op terugkijkt... Heb jij een tip voor mensen die er nu middenin zitten en dit horen en denken... Ja, fuck, kut, ik ben dit...
Ik denk wat misschien een hele mooie is, en daar heb ik laatst ook een post over geschreven, is wat zou je, ik noem het dan mijn higher self, wat zou je higher self doen? Of wat zou je higher self willen? Wat voor leven wil ik leiden? Wat voor vrouw, in dit geval dan ik ben een vrouw, wat voor vrouw zou ik willen zijn en past alles wat ik nu doe en heb in mijn leven, past dat bij dat plaatje? En ik denk dat je heel erg gaat laten inzien van... Dient dit mij nog? Dient deze relatie mij nog? Dient, vul maar in wat ik nu doe.
Ja.
Dient het mij nog? En gaat dat mij brengen bij degene... Of daar waar ik wil zijn. Ja. Of het leven dat ik wil leiden. En dat dit is een vraag die heel confronterend is. En waar je echt even over mag journalen. Ja.
En deze kun je ook toepassen bij meerdere situaties.
Ja, meerdere situaties.
Op je werk, zeker misschien werk niet lekker gaat.
Gezondheid.
Of bij vrienden misschien.
Bij
zie je
vrienden
ook vaak.
Zeker, ja. Dienen deze mensen mij nog op dit moment? Het is een vraag die je eigenlijk op elke topic kunt toepassen. En het is een hele confronterende vraag.
Ja.
Want als je hier dan echt even de tijd voor neemt en hem opschrijft. En dan gaat opschrijven voor jezelf van... Wat wil ik eigenlijk? Hoe wil ik dat mijn leven eruit ziet? Wat zijn mijn doelen? Wat zijn mijn passies? Hoe wil ik zijn als vrouw zijnde? Of zoals ik het altijd zie, de higher self heb je al in jezelf. Maar... Je wil die graag ontwaken.
Ja.
Past het leven wat ik nu leid daar dan nog bij? En dan komen er echt confronterende dingen boven. Maar dat
wat
kan
bedoel
wel...
je met higher self?
De beste versie van jezelf.
Ja. Dus als jij nu bijvoorbeeld een plaatje van jezelf zou mogen tekenen. Gewoon welke streepjes met woorden zouden daarbij staan?
Ja.
Wat zou op en top jij zijn?
Ja, ja. Precies. Hoe zou ik zijn als ik echt volledig in mijn kracht sta?
Ja, is dat dan ook misschien waar je van droomt dus? Dus waar je naartoe wil,
ja,
en waar je ook naartoe kan
zeker
werken?
Ja. Eigenlijk een soort van, wat zou mijn droomleven zijn? En wat voor persoon zou ik in dat leven zijn? Hoe zou ik me voelen in dat leven?
Het is grappig dat je het zegt, want ik heb laatst... ik heb heel veel verschillende therapieën en coachings, maar ook alternatieve dingen.
Mm-hmm.
En ook breathwork en dat soort dingen gedaan de laatste paar maanden. En daar kwam op een gegeven moment... Bij een zo'n coaching kwam er uit dat ik wil gaan manifesteren. Dus gewoon verhaaltjes voor mezelf ging opschrijven van hoe ik zou willen dat het eruit zou zien. En toen op een gegeven moment kreeg ik dus dan de aanwijzing van nou, wat zou je dan aan hebben? Hoe zou je eruit zien? Welke mensen zouden er op dat moment om je heen zijn? Wat voor baan zou je dan hebben? Met wie? En dan mocht ik dat ook letterlijk opschrijven. Met wie heb je dan eventueel een relatie? Heb je kinderen? En ik heb het zo gedetailleerd uitgeschreven dat ik toen ik klaar was met dat schrijven, dat ik dacht, wow, stel je voor dat deze uitkomt. Dat zou echt, dan heb ik het goed voor elkaar. Dan ben ik gelukkig. Maar dat is ook weer iets waardoor ik ging nadenken van ja, gelukkig zit niet per se in dat allemaal behalen.
Nee,
het is denk ik belangrijker om gelukkig te zijn, ook als je dat nog niet hebt.
Zeker. Ik vind het hierin, juist de reis is zo mooi. En dat is heel cliché. Dat zegt iedereen altijd, maar het is wel echt.
Ja.
En dat is ook het hele stukje met dat geluk en ook met zelfliefde. Waarom ik liever zelfacceptatie gebruik. Ook accepteren waar je nu bent. Maar echt accepteren. Dus niet zeggen, ja ik accepteer het, maar eigenlijk niet. Maar echt accepteren, dat geeft zoveel rust. En ik denk juist die rust en die kalmte, dat is voor mij misschien wel gewoon het geluk.
Ja.
En dan juist als je dat vanuit daar weer verder kunt, dan kun je zo'n leven voor jezelf bouwen. Dat je straks niet eens door hebt. Over een jaar tijd, jij kijkt terug naar wat je hebt opgeschreven.
Ja.
En je denkt in één keer, wow. Dit is nu in mijn leven, dit heb ik nu in mijn leven, dat heb ik nu in mijn leven. Zo kleed ik me nu, letterlijk.
Ja,
maar elk detail hierin kun je dus inderdaad voor je opschrijven. Maar in dat leven, dus ook wat je dus omschrijft. Dus als je dit bijvoorbeeld gaat doen, als je luistert en je denkt ik ga dit doen. past alles wat je er nu in hebt, past het nog? En zeker, je mag accepteren wat je nu hebt, maar je mag ook zeggen, dit dient me gewoon niet meer.
Ja.
Want ik wil nog meer uit het leven halen. Ja. Ondanks dat ik blij ben met waar ik ben. Maar je mag meer uit het leven willen halen.
Ja, want het is jouw leven. Het is jouw leven. Je hebt er maar één.
No limit.
Ja. Ja. Ja, dat vind ik een hele mooie. Je had het net even over bipolariteit en mannelijke en vrouwelijke energie. Daar ben je in aan het verdiepen nu? Of ook studeren? Ja. Of...
Ik heb gisteren met mijn business coach afgesproken dat ik mezelf gewoon nu expert noem op dit gebied.
Gefeliciteerd!
Dat vond ik nog een hele moeilijke claim om neer te zetten.
Nee, bij deze.
Maar bij deze, ik mag wel zeggen dat ik op dit moment expert erin ben. Ik heb me er zoveel in verdiept en cursussen over. Ik heb er ook echt één hele, hele goede cursus over gevolgd. Maar ook heel veel boeken over gelezen. Maar hierin vind ik ook echt het gevoel in mezelf. De shift die ik heb gemaakt is echt bizar.
Want wat is dit? Vertel. Mannelijke, vrouwelijke energie.
Ja, mannelijke en vrouwelijke energie. Het zijn eigenlijk onze levensenergieën. En ik gooi er altijd meteen even een disclaimer achteraan. Dit heeft niks met je geslacht te maken. Of met je seksen. Je mag het dus ook als dit niet refereert voor je. Dus bijvoorbeeld zijn natuurlijk mensen die zich identificeren als genderneutraal. Mm-hmm. Kun je het ook als yin en yang energie zien. Dus deze hele wereld bestaat uit yin en yang energie. Ik gebruik alleen de woorden mannelijk en vrouwelijk, omdat het voor heel veel mensen een heel goed beeld geeft van de verschillen tussen de energie. En yin en yang vaak wat minder, want dat weet men niet wat yin is en wat yang is. Dus dat is even de disclaimer. Maar het zijn twee polariteiten. En deze hele wereld bestaat uit polariteiten. Dus denk water, vuur, licht, donker. Dus die schaduwen waar we het dus over hebben. Dus mannelijk en vrouwelijk. Alle polariteiten kun je daaronder ondergooien. Wat belangrijk is, is dat die twee in balans zijn. Dus in de natuur is dat belangrijk. In onze maatschappij is dat belangrijk. En op het moment dat die twee niet in balans zijn, dan ga je dat merken. Dan laat ik het bijvoorbeeld gewoon eventjes op onszelf houden. Als je een vrouwelijke essentie hebt. Dus je bent vanuit jouw essentie meer yin-energie, meer vrouwelijke energie. En je leeft in de maatschappij als waar we nu in leven. Meer mannelijke energie. Dan kan het zijn dat je heel erg burnt out raakt. Dat je het idee hebt van, ik kan het allemaal niet bijhouden. Ik voel mezelf niet. Ik ben mezelf voorbij aan het rennen. Ik kan mijn grenzen niet meer. Mijn grenzen zijn een beetje blurred. Je kan je heel erg disconnected met jezelf voelen. Omdat je eigenlijk in een energie zit die niet jouw essentie is. Dus het is wat moeilijker en abstracter uit uitleggen, want het zijn energieën. Dus het is niet iets wat je vast kunt houden. Dus voor heel veel mensen zal het misschien echt denken, wat is dit nou weer? Waar heeft ze het over? Maar in wezen moeten die twee energieën dus in balans zijn. Dus als je die in een yang teken hebt, dan heb je natuurlijk dat witte met een klein bolletje zwart. En dan heb je dat zwarte met dat kleine bolletje wit. En het zwarte is eigenlijk de vrouwelijke energie, de yin-energie. Met een klein beetje mannelijke energie, dus het bolletje erin en andersom. Dus als jouw essentie vrouwelijk is, heb je beide energieën nodig. Maar zul jij je het lekkerst voelen als jij grotendeels van de tijd uit je vrouwelijke energie tapt. En vrouwelijke energie hierin is, ik zou even de verschillen laten benoemen. Mannelijke energie is denken, vrouwelijke energie is intuïtie, gevoel. Mannelijke energie is structuur, vrouwelijke energie is meer go with the flow. Ja. Mannelijke energie is de kaders, vrouwelijke energie is het inkleuren. Mannelijke energie is doorpakken, daadkracht, vrouwelijke energie is meer naar binnenkeren, rust pakken. Dat zijn eigenlijk een beetje de verschillen als ik het zo eventjes... kan noemen. Dus je kan je misschien wel voorstellen dat als je als vrouw zijnde, en de cijfers zijn 80% van de vrouwen heeft een vrouwelijke essentie. Dus er is nog 20% die een meer neutrale essentie heeft, dus niet per se mannelijk of vrouwelijk zit. Of meer mannelijke essentie heeft. Dus dan werkt het dus andersom voor diegene. Maar 80% van de vrouwen heeft een vrouwelijke essentie. En als wij dus in een maatschappij zitten, nou, je hebt net gehoord, structuur, denken, bla bla bla. Dat is echt een maatschappij waar wij in leven, zeker in de werkomgeving. Als jij met name in een omgeving zit waarbij alles op mannelijke energie gebaseerd is, en alles op structuur en alles op vanuit je hoofd en niet vanuit je hart, maar dit en dit, dan kun je als vrouw zijn en jezelf dus volledig kwijtraken. En dus ook super burnt out raken, omdat in wezen jouw batterijtje niet kunt opladen in de tegengestelde energie.
Ja. En kan het dan ook zijn dat je als vrouw zijnde juist meer in die mannelijke zit? Of...
Ja, zeker.
Dat kan gewoon.
Ja, dus je kan, we hebben het ook nodig. Het is alleen... Laat ik mezelf even als voorbeeld nemen. Ik heb jaren in mijn mannelijke energie gezeten. Omdat ik dacht, als ik daarin zit, als ik alles doe met structuur, vanuit mijn hoofd, doorpakken, doorgaan, eigenlijk een beetje zoals Amsterdam werkt. Ja. Ik heb ook in Amsterdam gewerkt en dat merkte je ook echt heel erg. Dat is echt die druk hebben is bijna, zeg maar, succesvol zijn.
Ja.
Bij wijze van, als je zegt, oh, hoe is het? Ja, heel druk. Nou, dan ben je bij wijze van succesvol. Of cool, ik weet het niet. Maar ik zat heel erg in die mannelijke energie. En ik was daardoor echt aan het doorpakken. Maar dit was ook echt waardoor ik freaking mental breakdowns had. Waardoor ik op een gegeven moment dacht, ik heb de energie eigenlijk niet meer. Ik ben eigenlijk helemaal niet blij met hoe ik op dit moment werk. Ik kan het allemaal niet bijhouden. Maar op die manier worden we succesvol. Dus eigenlijk gaan we heel erg in. En dat is het, ja, als we dan naar de patriarchie gaan kijken. Ik kan het nooit in Nederlands uitspreken. Gaat kijken, dat is de manier waarop er wordt verwacht dat wij ons leven leiden. Omdat je dan succesvol kan worden. Dus ik dacht, ik moet op die manier mijn leven leiden. Maar ik was mezelf zo voorbij aan het rennen. En dit is ook een reden waarom zoveel vrouwen ook op hun jonge leeftijd zo burnt out zijn. En toen ik zeg maar leerde, dus de menstruatiecyclus heeft daar voor mij al een heel groot, is daar voor een hele grote leerschool geweest. Omdat je dus door verschillende fases floot. En dus eigenlijk al je leven gaat aanpassen. Dus meer naar binnen gaat keren op momenten dat je dat eigenlijk nodig hebt. Vrouwelijke energie dus. Heeft me echt mijn hele leven omgegooid. Ik heb zoveel meer rust. Ik heb zoveel meer vrijheid in mezelf. Ik heb zoveel meer creativiteit en flow in mijn leven. Alles in plaats van maar tegen dingen op te boksen, beginnen dingen te stromen. Ik voel me zoveel meer vrijer, veel meer sensueler, veel meer mezelf.
Ja.
En dat is puur omdat ik dus eigenlijk van die mannelijke energie, en ik leerde er dus over, dus ik ben ook dingen gaan toepassen, de vrouwelijke energie ben gaan opzoeken. En dat was voor mij zo'n verademing.
Ja. En zo kan het andersom dus ook
werken. Dus ook werken. Dus ja. Als een man, en dit gebeurt ook heel erg. Er zijn heel veel mannen die te veel juist in hun vrouwelijke energie zitten. Omdat er zoveel vrouwen die independent rol zijn gaan spelen. En dat is helemaal niks mis mee, hè. Maar als je dat doorpakt in bijvoorbeeld een relatie, dus dan heb je die polariteit. Vrouwelijke energie trekt mannelijke energie aan en andersom. Als wij als vrouw zijnde in onze mannelijke energie constant staan, dan zul je geheid waarschijnlijk een man, ik zeg waarschijnlijk nee, geheid, een man aantrekken die meer in zijn vrouwelijke energie zit. Omdat polariteiten als magneten elkaar aantrekken. Dus ik had op een gegeven moment een vriend, ik was echt doorpakken, eigen bedrijf, dit. Het is nu sinds 7 maanden uit. Mijn toenmalige vriend, die zat echt in zijn vrouwelijke energie. En dat matchte in het begin dus echt heel erg. Want dat trok elkaar heel erg aan.
Ja.
Maar toen ik ging switchen naar mijn vrouwelijke energie,
ja,
raakte ook onze aantrekkingskracht ging weg.
Dat veranderde.
Omdat je in één keer eigenlijk twee dezelfde energieën naast elkaar hebt. Die elkaar dus niet meer als magneten aantrekt. Dus het kan zeker andersom ook zijn. Dus heel veel mannen die bijvoorbeeld te veel in hun vrouwelijke energie zitten. Maar dus ook vrouwen die te veel in hun vrouwelijke energie zitten. Die een essentie hebben die mannelijk is. Dus het is heel belangrijk om eigenlijk uit te zoeken wat je essentie is. Daarvoor werkt het dus ook op die manier. Dus,
ja.
dus ik zeg nu even, ik zat in mijn mannelijke energie. Maar mijn essentie is echt vrouwelijk. Dus ik raakte daardoor heel erg gefrustreerd. Maar als het andersom is, werkt het precies hetzelfde.
Ja, ik vind het heel interessant. En zoals ik net al zei, ik kan dit allemaal gaan uitproberen. En dat vind ik helemaal leuk. Maar ik kan me voorstellen dat er iemand luistert die iets hoort over menstruatiecyclus en over hormonen. Natuurlijk ook over voeding en bewegen. Mm-hmm. Die dan nu weer iets hoort over je energieën. Het is best wel veel,
het is heel veel
om allemaal aan te pakken.
Zeker.
Waar moet iemand nou beginnen dan?
Waar je wil. Waar jij,
wat voor jou de meeste...
Waar ben jij nu denkt, dit is mijn fuck yes. Ik zeg altijd, waar jij iets hoort, en dat was voor mij in het begin toen menstruatiecyclus. Ik hoorde in mezelf echt toen ik dit leerde kennen. Wow, fuck yes, dit vind ik interessant, hier ga ik me induiken. Je kan niet alles tegelijk doen. Dus ik zeg altijd, kies er één waarvan je echt denkt, oeh, dit heeft mijn meeste interesse geprikkeld eigenlijk. En als je echt hele erge gezondheidsklachten hebt, dan kun je natuurlijk daarmee beginnen. En dan kun je altijd later nog hierin duiken. Maar ja, hierin, wat ik vaak zie in mijn praktijk, is op het moment dat je je gezondheid gaat aanpakken, dan merk je in één keer hoe jouw fysiek verbonden is met jouw mentaal. Dus uiteindelijk ga je toch ergens ook een mentale shift maken. En kijk, ik gebruik mannelijke en vrouwelijke energie om iemand een bepaald om iemand naar een bepaald level te krijgen. Maar je kan het ook op andere manieren. Dit is mijn manier van zeg maar coachen en vrouwen. Ik focus me met name op vrouwen. Vrouwen te helpen. Maar het kan net zo goed bij een mindset coach die werkt met inner child dingen yeah. of whatever. Want uiteindelijk, hoe het komt dat jij in een bepaalde energie dominant bent of daarin gaat leven, dat komt ook weer door bepaalde geloofsovertuigingen of bepaalde manieren die je hebt meegekregen uit je jeugd of bepaalde dingen die je hebt meegemaakt. Dat zorgt er ook weer voor dat je een bepaalde kijk hebt op je vrouwelijkheid of mannelijkheid of whatever. Yeah. Dus uiteindelijk kun je er met heel veel verschillende soorten coaching, kun je erbij komen. Bij letterlijk wat ik eigenlijk doe. Alleen yeah. voor heel veel vrouwen wat ik nu merk, is de manier waarop ik werk en de herkenning die ze zien in de manier waar ik dus mee werk of waarop ik werk, is dat het ze dat gewoon heel erg prettig voelt.
Ja,
maar het hoeft niet voor iedereen te werken ook niet.
Nee, dat is waar. Maar goed om te weten dat je inderdaad, je hoeft het dus niet allemaal tegelijkertijd
nee,
nu half
zeker
op
niet.
Te gaan doen. Want dan zit je straks alsnog in een burn-out.
Ik heb het ook stapsgewijs gedaan. En ik zeg ook tegen elke cliënt, zeg altijd stapsgewijs. Dus je begint hiermee. En als je daar een soort van balans of basis voor jezelf hebt gevonden, dan ga dan pas toch naar de volgende. Want je kan niet alles tegelijk doen.
Ja, dus als je iets interessant vindt van deze podcast, kun je je contacten.
Ja, zeker.
Sowieso even volgen, want jij post vet interessante dingen.
Thank you.
Je had het net even over Iris de Goede. Die zou ik ook zeker gaan volgen, want ik vind haar ook heel interessant. Ja. In alle weetjes en feiten die ze deelt over je lichaam en over voeding, maar ook over rust nemen en heel interessant.
Ja, Iris en ik verwijzen vaak ook wel mensen naar elkaar door.
Oh,
we werken een beetje in hetzelfde veld, maar ik ga eigenlijk nu steeds meer van hormoonconsulenten meer naar de feminine energy coaching.
Ja.
En zij stuurt bijvoorbeeld heel veel cliënten van haar door naar mij, die echt heel veel in hun mannelijke energie bijvoorbeeld zitten. Om ze te leren over hoe het ook anders kan. Voor degene die dit interessant vinden, ik geef geregeld webinars waarbij ik eigenlijk de basis van feminine en masculine energy bespreek. Dus als je nu denkt van, dit was heel erg veel. Maar ergens vind ik het heel erg interessant. Maar hou inderdaad mijn pagina in de gaten. Want ik geef dus geregeld webinars voor een klein prijsje. Zodat je eigenlijk alle basis kunt leren over wat dit nou allemaal zeg maar is. Dus
en
dat is echt
dat
de basis.
Is dat dan ook voor mannen?
Deze is echt voor vrouwen. Deze is echt voor vrouwen.
Komt er ook eentje voor mannen in de toekomst?
Misschien wel. Maar als mannen nu luisteren en die vinden dit interessant, dan zou ik zeker even de podcast Aan de Man brengen. Volgen.
Mm-hmm.
Maar dit zijn twee jongens die echt met masculine energy bezig zijn.
Oh.
Ik heb ook in hun podcast gezeten om het juist over de vrouwelijke energie te hebben. Maar zij zijn echt bezig met het ontwikkelen van je mannelijke energie. Dus dat is ook heel erg leuk voor de mannen.
Oké, cool. Oké, dat is een tipje.
Yes.
Wij zijn aangekomen bij mijn rubriek Zweven is Leven. Dat zijn de Insta-quotes. Heb jij een mooie quote voor ons meegenomen?
Jazeker. Ik pak hem er even bij. Ik heb er 2, mag dat?
Ja hoor.
Ik heb 1 van mezelf, ik quote mezelf gewoon.
Ja, goed.
En eentje van, ik weet niet van wie die is, maar die van mezelf is, en die is eventjes voor alle vrouwen op dit moment. Vrouw, je bent niet te veel, dat is je wijsgemaakt omdat men bang is voor je grootheid.
Je hebt jezelf geschreven?
Ja.
Oh, wat mooi, dat doet ze ook nog.
Dat doe ik ook nog.
Mooi.
Ik heb, mijn creatieve uitlaatklep is ook poëzie.
Leuk.
Dus poems schrijven.
Heel
en
mooi.
De tweede die ik heb is, without darkness, there can't be light.
Ja, dit zegt ook alles. Je hebt het er net al even over gehad. Die schaduwkanten en die lichtkanten.
Ja.
Het is heel belangrijk om dat te weten natuurlijk. Dat je niet al de tijd vrolijk kan zijn.
Nee.
En het ook weer niet goed is om heel de tijd verdrietig te zijn.
Nee.
Maar het hoort wel bij elkaar.
Ja, en wat ik heel mooi vind bij deze quote is, ik heb zelf heel erg vaak nog wel een zwaard of donkerte die ik in mezelf voel. Maar ik denk, daar zit zoveel schoonheid in en zoveel lessen en zoveel waarde.
Ja.
Dat juist dat accepteren en embracen heel erg waardevol is. Dus juist die schaduwkant mag er zijn.
Ja, heel mooi. Ik had een gedichtje van een pagina op Instagram genaamd Celan-Rose. Vandaag keek ik mezelf echt aan. Ik keek in de spiegel, ving mijn blik, alsof het onze eerste ontmoeting was. Ik zag een jonge vrouw, daar zat ik. Ik keek er eens goed aan en besefte me toen pas. Wauw. Ik passeer de spiegel zo vaak en ik kijk altijd, maar nog nooit keek ik mezelf zo aan. Het echte oogcontact, zoals ik dat met vele anderen doe, had ik met mezelf nog nooit gedaan. Een vreemde gewaarwording, maar ook heel bijzonder. Ik raad het je aan, ontmoet jezelf eens echt. Kijk eens bewust in de spiegel en zoek dan in die ogen naar wat de mooie mens tegen je zegt.
Wauw.
Ik vond het echt heel mooi. En ik vond het ook heel toepasselijk voor deze, omdat jij ook zo bezig bent met zelfacceptatie en energieën en jezelf lekker voelen en goed voelen. Het is heel belangrijk dat je dit soort dingen eens tegen jezelf zegt. Heb jij je huiswerk meegenomen voor de luisteraars?
Yes!
Vertel, ik ben heel benieuwd.
Ja, ik kreeg te horen, liever geen boek.
Ja, weet je waarom? Omdat we al zoveel boeken hebben gehad.
Ik heb een... ik denk een hele mooie tip. Wat heel erg in... En het thema is denk ik hier wel een beetje zelfacceptatie, zelfliefde. Mijn tip is... Ontwikkel een self-pleasure practice.
Oh, Oké, nou vertel maar. Hoe gaat het van werken?
Nou, eigenlijk, dit mag je helemaal invullen zoals je zelf wil. Maar ik denk, daar heerst zoveel taboe op zelfbevrediging. Zeker rondom vrouwen, of bij vrouwen, dat we het bij onszelf doen. Maar self-pleasure is zo'n mooie manier om je eigen lichaam meer op te eisen. En je eigen seksualiteit op te eisen.
Ja.
En eigenlijk wat liefde te geven aan je lichaam. Dus mij is het heel erg geholpen om een self-pleasure ritueel of practice, zeg maar, te doen. En ik heb het eerst echt als een practice gedaan. Dus dan plande ik echt mijn moment in. 'S avonds alleen. Wierookje aan. Muziekje op. En dan echt de tijd nemen ervoor. Dus zeg maar niet van in 5 minuten na het hoogtepunt. Maar echt je lichaam voelen. Echt de sensualiteit erin brengen. Dus voel je aanraking over je hele lichaam. Over je armen, over je borsten, over je buik, over whatever.
Ja.
En vanuit daar eigenlijk die self-pleasure in te gaan. En dat is zo'n mooie self-care tool, vind ik zelf.
Dat is goed. Een goede tip.
Ja.
En inderdaad, weer eens wat anders dan een boek.
Ja.
Dus alle vrouwen die luisteren kunnen het gaan doen. Is dat dan ook voor mannen?
Zeker.
Een tip om meer met meer zichzelf te voelen?
Ja, zeker. Want ik denk dat ook voor heel veel mannen het aangeleerd is om naar het hoogtepunt te gaan.
Ja.
Maar in principe, self-pleasure gaat helemaal niet om het klaarkomen. Dus ook voor mannen is het juist een hele mooie practice om in te tunen met je lichaam en je lichaam eens echt te gaan voelen.
Ja. Ja. Nou, dat vind ik heel netjes. Nice. Oké. Mijn tip of huiswerk van deze week is een Shakti-mat. Ken je dat?
Is dat met van die puntjes?
Ja. Het is, ik heb het denk ik een jaar geleden gekocht. Het is een matje met over 5000 puntjes. Allemaal heel scherp, maar niet zo scherp dat ze door je huid heen gaan. Maar wel net scherp genoeg dat het een soort van lichte pijn,
discomfort
veroorzaakt. En de bedoeling is dat je daar dus op gaat liggen. Soms heb je ook een nekkussentje erbij. En door die 5000, soms 6000 of zelfs soms 7000 puntjes worden de zenuwuiteinden en de bloedsomloop van het lichaam gestimuleerd. En je lichaam maakt daardoor zelf oxytocine en endorfine aan. En die hormonen
happy
die
zorgen hormones
weer voor ontspanning en je goed voelen, pijnverlichting, euforie. Allemaal positieve dingen. Ik heb het zelf, ik doe het zelf vaak in de avond voordat ik ga slapen. En soms ben ik er zelfs op in slaap gevallen. Het is een beetje een soort van zelfmassage.
Ja.
Het kan ook pijn dus verlichten. Dus als je rugpijn hebt en je doet dit vaker, dan kan het je helpen die pijn te bestrijden. Het is wel belangrijk dat je het langer dan 20 minuten doet, geloof ik. Anders heeft het niet zo'n effect. Je kan er ook op staan, dus dat je met je voeten erop gaat.
Oh, heel veel drukpunten in je voeten.
Ja. Ik vind dit echt een fantastische uitvinding. Het is ook helemaal niet zo duur, volgens mij rond de €30 of zo. Dus ik zal even een linkje in de beschrijving zetten. Dit is gewoon een aanrader. Dus ga dit proberen en laat me vooral weten hoe je het vond. Ik ga jou bedanken voor de podcast.
Ja, jij bedankt dat ik hier mocht zijn.
Ik heb veel van je geleerd. Het is heel veel informatie. En misschien ga ik ook al even je webinar inderdaad volgen. Hoe kunnen we jou vinden op Instagram?
Nou, op Instagram heet ik @jipisabel. Dat is mijn persoonlijke Instagram eigenlijk. Maar waar ik met name alles ook deel over mannelijke en vrouwelijke energie. En dan heb ik er nog eentje van mijn praktijk. Dat is @dekrachtigevrouw.
Oh, ja.
Daar deel ik meer over hormonen. Gezondheid. Ben ik wel iets minder actief op.
Dus
met name mijn persoonlijke.
We volgen ze allebei. Mij kun je volgen op @lentemeisje. Je kunt de podcast volgen op @jebentnietalleenpodcast. Mocht je hem op Apple luisteren, maak dan even een leuke review met wat je ervan vindt. Dat helpt me heel erg om de zoekresultaten naar boven te komen. En dan hoop ik je volgende week weer terug te horen. Doeg!
Doei!